Alright, welkom bij een nieuwe referendum. Vandaag met mij Saskia van Balen. Welkom.
Yes, dankjewel.
Saskia is fiscalist. Die weet alles van belasting. En we gaan het daarover hebben. Klinkt misschien een beetje stoffig, maar ik denk dat het wel interessant is. De vermogensbelasting. Daar was het een en ander mis mee. En er is nu een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd door, Nijboer Alkaya van Rijn Gündoğan. Mm-hmm. Wet vermogensbelasting 2024.
Yes.
We gaan het zien.
Nou. Spannend. Het is echt wel spannend. Want er is natuurlijk al heel erg lang over te doen geweest. Dit is al 20 jaar een hoofdpijndossier voor heel veel mensen. Er zijn ook al meerdere rechtszaken geweest. Dus even kijken, ik geloof in 2017 en 18 uit mijn hoofd hebben mensen spaarders met name geprocedeerd. En toen heeft de rechter ook gezegd dat de huidige regeling zoals die nu is niet houdbaar is. Mm-hmm. Alleen werd er niks mee gedaan, want de rechter zei, dit is iets waar de wetgever mee aan de slag moet. Dus wetgever, ga maar terug naar de tekentafel en doe er iets aan. Maar dat gebeurde steeds maar niet. Eigenlijk tot vorig jaar december, toen er opnieuw geprocedeerd werd. Omdat spaarders nogmaals zeiden van ja, ik blijf interen op mijn spaargeld.
Ja, want wat was het probleem? Want volgens dat is...
Het probleem is eigenlijk hoe het nu werkt, box 3, is dat eigenlijk al jouw bezittingen naast je eigen huis, dus je spaargeld, je aandelen, je crypto, voor zover je die hebt, die vallen daaronder. En de fiscus kijkt dan, naar wat is de waarde en wat ga je daarmee doen? En eigenlijk vult de fiscus al voor jou in wat jij ermee doet. Als jij een ton spaargeld hebt, dan gaan ze ervan uit dat je eigenlijk alles spaart en de rest belegt.
Ja, en dat wat jij ermee doet, dat bedoel je inderdaad dus die winst maken op die, of hoe noem je dat, rendement, toch?
Ja, precies. Eigenlijk het inkomen wat je genereert met dat vermogen.
Precies.
En voor spaarders is dat natuurlijk rente in principe. Maar ja, spaarders ontvingen geen rente. Hè? Dus er werd een tarief berekend, ik dacht dat het 4% was. Dat was voor 2017 uit mijn hoofd. Daarover moest je een bedrag betalen ieder jaar. Maar in werkelijkheid krimpte dat bedrag wat je op je bankrekening had staan. Dus dat is gewoon niet houdbaar.
Ja, je bedoelt, je verdiende er niks aan, terwijl je wel aan inflatie en dus belasting bijdraagt.
Inflatie is nog een heel punt op zich, denk ik. Maar inderdaad, je teerde gewoon in op je vermogen. En dat is met name voor mensen die hun pensioen misschien zo hadden geregeld. Of in het geval dat ze misschien een pand hadden, maar een huurcontract hadden wat vast zat. Dus dat kon niet omhoog. En daardoor betaalden ze eigenlijk meer aan belasting dan dat ze echt daadwerkelijke inkomsten hadden.
Precies.
Er zijn tal van redenen te bedenken waardoor het waardoor het gewoon niet zuiver is.
Ja, dus dat is ook de uitspraak geweest, hè, van de Hoge Raad. Mm-hmm. Dit hier dus is dus eindeloos over geprocedeerd en de uitkomst daarvan is dat de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat er inderdaad niet gerekend kan worden met wat ze noemen forfaitair, rendement?
Ja, fictief rendement.
Fictief rendement, dus een soort van geschat of zoiets.
De fiscus
toch
denkt van oké, jij hebt dit aan bezittingen, dan kun jij dit rendement maken. Maar ja, het klopte gewoon niet met de werkelijkheid.
Precies.
Dus dat is eigenlijk...
En de uitspraak, ik heb hier een stuk van NOS. Volgens de hoogste rechter kan de Belastingdienst niet worden gedwongen om voor deze mensen achteraf de spaartaks te verminderen. Dus de mensen die dus nu door de Hoge Raad in het gelijk gesteld zijn, die krijgen in principe niet per definitie hun geld terug. Terwijl het toch om honderdduizenden spaarders gaat, staat hier.
Nee, dat klopt. Maar dus de laatste uitspraak was al iets nieuws. Want toen heeft de rechter ook echt beslist dat er rechtsherstel moest plaatsvinden.
Precies.
Dus dat spaarders wel gecompenseerd zouden worden. Alleen, het zou dan ook alleen gaan om de mensen die daadwerkelijk bezwaar hadden aangetekend. Dat zijn natuurlijk lang niet alle mensen.
Ja.
Dus de meerderheid van de mensen pis nog steeds naast het bordje, om maar zo te
zeggen. Ja, ik had hier de getallen erbij gepakt in datzelfde artikel. Voor het kabinet is dit een financiële meevaller. Een compensatie voor alle spaarders kan oplopen tot 12 miljard euro. Mm-hmm. En staatssecretaris Van Rij is blij met de duidelijkheid van de uitspraak. Ja, dat snap, dat is wel begrijpelijk, hè?
Ja, inderdaad.
Maar even verderop in het artikel staat, zo'n 60.000 spaarders maakten wel tijdig bezwaar tegen het feit dat zij belasting moesten betalen over een te hoog fictief rendement op hun spaargeld. Zij krijgen de compensatie voor 4 augustus, dus dat is inmiddels al gebeurd, uitbetaald. Deze regeling kost het kabinet 2,8 miljard. Dus door deze uitspraak heeft de overheid toch maar weer even 9,2 miljard in de pocket.
Mm-hmm.
Hè, als we even deze twee bedragen van elkaar aftrekken.
Ja. Maar goed, nou wordt het natuurlijk heel erg interessant, omdat er dus nu hebben we een nieuw wetsvoorstel eigenlijk voor ons. En het zou eigenlijk onder de noemer, het zou eigenlijk een reactie zijn op dus die uitspraak van de Hoge Raad. Van wetgever, doe hier iets mee. Omdat in de huidige vorm is het gewoon niet, het is niet rechtmatig, het is onhoudbaar. Maar het interessante is, als je de memorie van toelichting leest, dan zie je dat eigenlijk niet rechtsherstel of een correcte belastingheffing, een redelijke belastingheffing het doel is, maar dat er een heel ander doel eigenlijk behaald wil worden.
Vertel.
Even kijken hoor, ik pak hem er ook even bij. Eigenlijk is het eigenlijke motief achter dit wetsvoorstel is het verkleinen van de kloof.
Ja, dus de vermogensongelijkheid.
De vermogensongelijkheid.
Ja, dat is wel grappig. Dat staat in de memorie genoemd voor het doel waar dit zogenaamd voor is. Hè? Dus de vermogensongelijkheid verkleinen wordt genoemd voor de uitspraak van de Hoge Raad.
Ja, ja. En de ironie is eigenlijk dat, dat ze met deze vorm of deze nieuwe vorm doorgaan met een fictief rendement. Alleen dan in de vorm van een vermogensaanwasbelasting. En wat dat inhoudt concreet is dat ze kijken naar je bezit. Kijk, nu is het zo dat ze kijken op 1 januari is de peildatum naar wat zijn jouw bezittingen. Je mag je schulden er nog van afhalen. Dus dat is één moment in het jaar. Heb jij op 1 januari 2022 een ton op je rekening, dan wordt daar belasting over geheven. En nu, wat ze nu willen doen, is ze kijken en op 1 januari, maar ook op 1 december. Hoe is jouw vermogen dat jaar gegroeid? En over dat verschil willen ze belasting gaan heffen. En dat is niet alleen voor een winst die gerealiseerd is, maar vermogensaanwas. Het woord zegt het eigenlijk al. Hoe is jouw vermogen gegroeid? En wat dat inhoudt is dat ze gaan ook kijken naar bijvoorbeeld waardestijging van een pand wat je bezit. Dus mensen met een tweede huis waarvan de waarde in dat jaar is gestegen, die zullen dan een deel van die waarderealisering moeten gaan afdragen, terwijl ze geen liquide middelen tegenover staan per se. Dus dan word je gedwongen om dat geld eigenlijk ergens anders vandaan te halen. En ik meen het te lezen dat Van Rij, staatssecretaris, had daarop gezegd, dan verkopen die mensen toch ergens maar een aandeeltje meer.
Ik volgde deze discussie onder andere vanwege het feit dat dit ook van invloed is op cryptocurrencies.
Mm.
En daar werd ook gezegd van, nou, he, ik kan prima wat van mijn crypto verkopen.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, als het gaat om een huis, wat verwacht je dan dat ik doe?
Ja, maar het is heel krom, want je wil een vermogensbestanddeel belasten. Dus dat wil zeggen een huis. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daarvoor andere bezittingen moet aanwenden. Je wil iets belasten wat in waarde groeit. Waarvan je inkomen genereert. Maar dat, ja.
Willen we dat echt?
Nou ja, dat willen zij. Dus het klopt niet. Het is gewoon hartstikke krom. En plus, tweede ding, wat ik ook las in de inleiding van de memorie, van het moet een eenduidige, uitvoerbare vermogensbelasting worden. Nou, ik zie niet in hoe dit uitvoerbaar gaat zijn. Als jij straks verlangt van burgers dat ze, wie gaat bepalen wat die daadwerkelijke waardeontwikkeling is geweest. En niet alleen voor woningen, maar ook voor kunst en voor goud, weet ik veel wat voor bezittingen. Ik bedoel, ik zie nu al ik zie alleen maar een stormvloed van rechtszaken aankomen, nog meer dan nu.
Ja.
Dus Hè? En het kromme is, je wil juist weg van een fictieve belasting. En
ja, dat sowieso. Ik wil weg van belasting, period.
Ja, dat sowieso.
Misschien even een kanttekening. Saskia en ik kennen elkaar vanuit de libertaire kringen, vanuit de libertaire sferen in Nederland. Dus even een achtergrondfeitje.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, ik vond het opmerkelijk dat je nu, zoals het nu geregeld is, dat je de pijldatum hebt op 1 januari.
Mm-hmm.
En dan betaal je over een jaar, zeg maar, of eigenlijk anderhalf jaar betaal je pas die belasting over die pijldatum,
ja,
toch? Maar ik heb dat altijd heel raar gevonden en dat heb ik zelf ook meegemaakt. Vanwege dus die extreme stijgingen en dalingen in die cryptowereld.
Mm-hmm.
Stel je voor dat ik op een gegeven moment een vermogen heb wat zo hoog is op 1 januari en hè, binnen dat jaar,
mm-hmm,
stort die hele markt in. En dan moet ik ineens gaan dokken terwijl ik helemaal niks meer heb, bij wijze van spreken.
Dat klopt, maar het kan ook andersom. Hè? Dat je op 1 januari niks hebt en aan het eind van het jaar heb je, weet ik veel, 60.000 euro of meer. Want je hebt een heffingsvrij vermogen van 50.000 euro.
Dat wil dus wel verhogen, hè?
Ja, klopt. Dat, ja. Maar ook niet, nog niet
verdubbelen.
Afdoende.
Nee.
Maar goed, mocht dat zo zijn, het laatste, dan betaal je dus over dat jaar een nihil belasting. En wat dat betreft zijn er ook mensen, mensen die zeiden van, nou eigenlijk zoals het nu is het wel prima. Hè? Die vonden het wel prima. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Duitsland of Amerika met de capital gains tax.
Mm-hmm.
Waar als je een ton hebt en je gaat de aandelenmarkt op en je maakt een klapper. Je hebt eind van het jaar of 180.000 euro, dan... Nou, dan betaal je al snel, denk ik wel, 20.000 euro belasting.
Maar volgens mij is het wel zo in Amerika dat je dat pas betaalt op het moment dat je het verkoopt, toch?
Dat klopt. Dat is de reële winst.
Ja,
dus, je hebt
dat is veel, veel
effectieve winst.
Redelijker, vind ik eerlijk gezegd. Percentage is belachelijk, maar...
Precies, precies. Maar percentage, dat wil ik maar even benoemen. Want dat betaal je nog niet in Nederland op het moment dat je een miljoen aan vermogen hebt. Dus dat is iets wat ook wel... In Nederland hebben we het relatief goed.
Ja.
Dus het is nu dat de spaarders die worden gecompenseerd... Of ja, door die spaarders dat we nu naar een nieuw stelsel toewerken. Maar ik heb een beetje een huiverig... Ik ben een beetje huiverig dat het beter gaat uitpakken voor...
Wat misschien ook wel interessant is met dit in het achterhoofd... is überhaupt de wenselijkheid. Want we hebben het natuurlijk telkens over de invullingen... van hoe die belasting geheven wordt of geheft. Ik weet niet hoe je dat zegt. Geheft?
Geheven.
Maar eigenlijk is het natuurlijk ook al heel raar... dat je over vermogen belasting moet betalen. Want daar is natuurlijk al dubbel... Het is vrij dubbel, vind ik.
Ja en nee, dat is inderdaad een veel gehoord argument. Ik ben het daar zelf niet helemaal mee eens. Natuurlijk, over de... eerste euro, laat ik het anders zeggen. Je hebt inkomen uit arbeid en uit kapitaal.
Mm-hmm.
En arbeid wordt in Nederland ook echt kapot belast. Daar ben ik het mee eens. Volgens mij Sander Schimmelpenning zei er nog iets over. Die had het over de kloof en die zei van ja, de return on capital is gewoon veel hoger dan op arbeid. Dan denk ik ja, mee eens. Dus laten we de tarieven op arbeid naar beneden schroeven.
Precies.
Toch, dat lijkt me een logische reactie dan op kapitaal omhoog. Maar het is ook niet dat het vermogen zelf belast wordt. Het is het inkomen wat je met dat vermogen genereert. Dus ja, in die zin is het natuurlijk wel... dat als jij een nieuw inkomen genereert met een kapitaal... dan is of dat startkapitaal is wel belasting betaald... maar over het nieuwe inkomen wat je ermee krijgt nog niet. Dus ja, in die zin...
Ja, ik blijf het moeilijk vinden hoor. Maar goed, nogmaals, dat is natuurlijk ook voor een deel mijn ideologische inslag. Hè? Het idee dat er lukraak op allerlei transacties en weet ik veel wat belasting gegeven wordt.
Zeker.
Dus ja, wat ik wel grappig vond was, misschien nog even in de introductie aan te halen. Of bij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel werd geschreven... kapitaal in Nederland wordt laag belast, inderdaad, in van andere inkomen uit arbeid.
Mm-hmm.
De wens om kapitaal en daarmee vermogens zwaarder te belasten is een breed gedeelde wens. En ik ben toen gaan kijken, ze halen daar een bron aan. En dat vond ik wel grappig. Ja, even kijken, wat was het? Iets van CBS, CPB, Centraal Planbureau.
Mm-hmm.
En die heeft dan een artikel of een document opgesteld waar van alles en nog wat doorgerekend wordt. Mm-hmm. Maar als je dan gaat kijken waar zij dat op baseren, dat iedereen dat wil, dan zie je dat eigenlijk alle partijen dat op die manier in hun programma hadden staan. Nagenoeg alle partijen, ik ben niet zeker, maar vrijwel alle partijen die daar genoemd werden, die hadden dat in hun partijprogramma staan.
Om kapitaal zwaarder te belasten.
Ja, dus dat vond ik een grappige, eigenlijk heel onoprechte manier om dit te framen. Het wordt zo neergezet van, iedereen wil dit, want het staat in alle partijprogramma's. Mm-hmm. Maar goed, als er geen keuze is waar dat niet in het partijprogramma staat.
Ja, in hoeverre is het ook een reflectie van wat de maatschappelijke opvatting hierover is. Ik denk dat het wel een beetje anders ligt.
En hoe dan? Denk je dat mensen het ermee eens zijn?
Nou, inderdaad, hoe het geframed wordt, is dat we willen die kloof eigenlijk verkleinen. Dus we gaan kapitaal zwaarder belasten. Maar worden we daar beter van met z'n allen? Ja, dat is denk ik maar zeer de vraag. Ik denk het zelf eerlijk gezegd niet. Hoe ik het graag zou willen zien is dat mensen, dat juist ook mensen die hun inkomen uit arbeid halen, iets opzij kunnen zetten, iets overhouden. En dat is op dit moment niet het geval. Dus mijn voorstel zou zijn, ja, schroef gewoon die tarieven op arbeid omlaag. Dat die mensen iets overhouden en misschien ook zelf die kapitaalmarkt kunnen betreden. Want dat is mijn ideaalbeeld.
Dat mensen vermogend worden.
Let's make some more capitalists.
Ja. Nee, zeker. Helemaal mee eens. Dus misschien hadden we gewoon moeten aanhouden wat zij hier zelf omschrijven. Namelijk, door de uitspraak van de Hoge Raad valt de grondslag onder box 3 mogelijk in het geheel weg.
Ja, klopt. Omdat het vastgesteld is dat het onrechtmatig is.
Dus zouden we niet gewoon dat kunnen los kunnen laten? Gewoon zeggen van nou. Of is dat is natuurlijk niet wat jij nu zegt.
Hoe bedoel je?
Nou, over dat we dus die vermogensbelasting geheel af kunnen schaffen, maar juist de inkomstenbelasting.
Nou, kijk, we kennen in Nederland geen zuivere vermogensbelasting. Het is een inkomstenbelasting, omdat dat vermogen wat je al hebt, dat blijft onaangetast. Het is pas op het moment dat je daar iets mee gaat doen, dat je daar belasting over betaalt. Daar werd een soort, dat was een spanningsveld, omdat soms deden mensen dus niks met dat vermogen en moesten alsnog belasting betalen. Ja, dan heb je het echt over een vermogensbelasting. Maar als jij nieuw inkomen genereert, dan vind ik het ergens wel terecht of fair dat daar net als op arbeid.
In perspectief.
In perspectief, dat daar iets over betaald wordt, natuurlijk.
Ja, misschien ook wel leuk om te melden. Volgens mij heb ik het ook al een keer eerder genoemd tijdens de podcast. De LP heeft, de Libertaire Partij, heeft een tijd geleden een berekening gepubliceerd, waarin ze laten zien dat als de Nederlandse overheid teruggaat naar het uitgavenpatroon van, volgens mij, pin me er niet op vast, maar ik dacht 2015 of 2014, ik weet het niet zeker, dat je dan in één klap de hele inkomstenbelasting af kan schaffen.
Ja, het is crazy.
Zeg maar, dit zijn echt, hoe noem je dat? Een beetje emmeren?
Nee, maar dat is heel goed. Het is gewoon, dat biedt wat perspectief, want ook als het deze indieners het hebben over het verkleinen van de kloof, laten we even realistisch zijn. Hoeveel mensen zijn er in Nederland, denk je, met een vermogen van een miljoen of meer?
Weet jij het antwoord?
Ja.
Oh ja, nee, ik durf je niet te zeggen, maar.
Oké, dat zijn er ongeveer 200.000 huishoudens die dat hebben. Dus naast hun eigen huis hebben zij nog een vermogen van met de waarde van 1 miljoen of meer. Hoe denk jij dat daar die kloof effectief mee gedicht wordt? Hoeveel geld denk je dat er gegenereerd wordt en wat daarmee gedaan kan worden? Ik weet niet, volgens mij is er ook een quote van je can't tax up. Of, nee, wacht even iets heel anders. Hoe lang je een samenleving draaiende kan houden op dat geld? Nou, ik denk helemaal niet.
Ja, als je stel je voor, je neemt, zo'n berekening heb ik ook lang zien komen inderdaad. Stel je neemt van alle miljardairs in Amerika, zoiets was het, al het vermogen af, dan kan je daar de Amerikaanse overheid een paar maanden van laten draaien.
Precies.
Dus inderdaad, en als je dan inderdaad kijkt naar als je volgens mij die nieuwe wet, deze die nu op tafel ligt, die heeft het over bijvoorbeeld volgens mij als je dan 4 ton aan vermogen hebt waarop belast wordt, dan betaal je dus €4.000. Volgens mij dat was de eerste bracket, toch? Want het wordt een progressief systeem.
Is dat onder het huidige stelsel?
Nee, dat is nieuwe voorstel. Ik dacht dat het om 1% ging tot 4 ton of zoiets dergelijks.
Ja, dat zou kunnen.
Anyway, het punt is, blijft vrij eenvoudig inderdaad. Hoeveel is 4000, het is 4000 euro te veel, maar hoeveel is 4000 euro op een vermogen van 4 ton?
Ja.
Ik bedoel, als je 4 ton vermogen hebt, nou ja, ja goed. Hè?
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat, je had het in het begin van het gesprek, had je het over inflatie. En ik denk dat dat ook een heel erg belangrijk punt is in deze discussie. Vooral nu, hè, nu mensen het al best moeilijk hebben, denk ik, om hun hoofd boven water te houden. Ook vermogende mensen die hartstikke hard interen op wat ze hebben. Ja, we stijgen nou naar 13% inflatie. Ja, noem maar nabij.
En dat is de gerapporteerde, hè?
Exact. Dus ja. Je hebt een vermogen en je wil het vermogen beschermen tegen inflatie. Dus wat ga je doen? Je gaat misschien wat meer risico nemen. Je gaat misschien de aandelenmarkt betreden. Of je gaat iets doen.
Vastgoed.
Vastgoed. Om dat geld maar te beschermen dus tegen die inflatie. Dus je neemt risico. En in het gunstige geval word je beloond voor het nemen van het risico. En verdien je er geld aan. Dus omdat je dat risico neemt en vervolgens komt de fiscus nog langs om dan jou eigenlijk te straffen. Omdat jij je beschermt tegen die inflatie. Ik vind dat echt...
Eens.
Ik ben misdadig.
Als mensen zouden snappen wat inflatie doet met hun waar, met hun geld, met de hele maatschappij.
Ja.
Ja, dan zou dit niet lang stand houden, denk ik.
Nee.
Ja. Maar goed, at the end of the day, naast de inflatie, ik denk dat dit... Het is, hoe noemen ze dat ook weer? Symboolpolitiek?
Het is symboolpolitiek.
De rijke mensen...
En eigenlijk niet eens. Ik heb gewoon het idee dat het... Je hebt het over de kloof dus verkleinen. Maar ja, dan heb je een meer voor de hand liggende optie om dus de tarieven op arbeid te verlagen. Nou, dat doen ze niet. En vertel mij maar hoe die mensen die hun vermogen of hun inkomen uit arbeid halen ermee geholpen zijn. Dat de mensen die misschien 1, 2, 3 ton op de bank hebben, dat die straks zwaarder worden belast. Ik denk helemaal niet. Dus het is altijd die focus op om de top naar beneden te halen. Ja. Niet om de onderkant naar boven.
Ja.
Dus dan begint mijn wantrouwen al. In hoeverre heb je het echt goed voor met die mensen? Dan zeggen ze dat liberalen... De hey poor people.
Ja, ja.
Ik heb het idee dat het echt andersom is.
Ik denk niet dat het andersom is, eerlijk gezegd. Ik zou eerder zeggen, het is zo dat ze de succesvolle mensen willen verafschuwen.
Ja.
En willen straffen.
Ja.
Want dat is in feite natuurlijk wat ze doen. In plaats van de mensen die hulp nodig hebben helpen...
Precies.
Gaan ze de mensen die de hulp niet nodig hebben, gaan ze pakken.
Ja. Ja, ik zou juist zoveel mogelijk mensen... Ik vind het iets om te vieren als mensen zelfredzaam zijn. Een appeltje voor de dorst hebben. En niet in een soort draaimolen terechtkomen van toeslagen en hulpbehoevend worden. Ik snap niet hoe je daar tegen kan zijn.
Ja, ze omschrijven het hier als effectieve belastingheffing is noodzakelijk om te komen tot een rechtvaardige samenleving.
Ja.
Ja. Misschien nog een kleine kanttekening. Dit was waarom ik het een interessant wetsvoorstel vond. Hè, vanwege die crypto. We proberen zelf natuurlijk ook een beetje die nieuwe technologie te leveragen in de toekomst met dit platform. Maar waar het over gaat over spaartegoeden, beleggingen, vastgoed, contanten, cryptomunten. En andere zaken die in waarde vertegenwoordigen in het economisch verkeer.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, jij had het over schilderijen bijvoorbeeld. Hoe doen ze dat nu dan? Heb je enig idee?
Ja, volgens mij is het zo dat als je hem ophangt, dan is het voor eigen gebruik. Maar als je hem ergens opslaat, dan ben je wel verplicht om het in ieder geval aan te geven. Maar ja, in hoeverre dat in de praktijk ook gebeurt, dat... Want je had het net over die rechtvaardige samenleving.
Mm-hmm.
Er werd verwezen naar Piketty.
Oh ja. Ja.
Als bron. Maar dan denk ik, dit is zo'n ideologisch doordrongen naslagwerk. In hoeverre is het empirisch bewijs? Of in hoeverre is het iets wat je... Waar, een bron voor beleid van nu? Hè, dat je, ik snap dat niet.
Nou ja, ik moet je bekennen, ik heb het niet gelezen. Heb jij het gelezen?
Ik heb delen gelezen.
Ja, ik word er altijd benauwd van als mensen dat soort argumenten aan. Ik heb natuurlijk wel eens meegekregen waar het over gaat.
Nou, wat hij wil dus een belasting, van mijn inkomstenbelasting van 80%.
Ja.
En hij wil ook een soort van global capital tax invoeren. Dan denk ik, maar dan kun je net zo goed naar. Ja, dat is zo ideologisch doordrongen. denk, ja, dan zouden wij, ik zou het tegenovergestelde kunnen beweren en dan naar Mises kunnen verwijzen. Dus ja. In hoeverre is het...
Ja. Nou ja, volgens mij is dat meer steekhoudend ook. Veruit.
Dat denk ik ook.
Het is ook iets wat de indieners zelf benoemen. Ze zeggen, waarom is het erg als de vermogensongelijkheid groot is? Ik begon dit te lezen, dacht ik, ja, van waarom jullie nemen maar aan dat een probleem is.
Zeggen, niet alleen een probleem, maar het is zo ernstig. Het zorgt ook voor geweld, dacht ik toch?
Ja, precies. Geweld. Dat wilde ik net noemen. Ze zeggen, voor een deel is dit een ideologische discussie.
Ja, exact.
We weten dat ongelijkheid grote gevolgen heeft voor de kansen van kinderen. Ongelijkheid leidt tot een toename van stress en geweld. Tot grote verschillen in levensverwachting. En er zijn sterke aanwijzingen dat de grote ongelijkheid slecht is voor de economische groei. Bovendien is kenmerkend voor vermogensongelijkheid dat het zichzelf versterkt, nu het rendement op kapitaal op lange termijn groter kan worden dan de economische groei.
Wat bedoel je? Ja.
Nou, wat ik hierop zou willen zeggen, wat ik altijd wel interessant vind aan de heer Peterson, Jordan Peterson... Die wordt altijd weggezet als een rechtse radicaal, weet je wel, als een conservatief met hele gevaarlijke ideeën. Maar ik vind het altijd opmerkelijk als het gaat over dit soort onderwerpen, dan haalt hij wel vaak deze dingen aan. Dus hij heeft het wel over, als je kijkt naar maatschappijen waar de ongelijkheid te groot wordt, dat er wel onrust ontstaat. Maar nou moet ik wel zeggen, ik denk dat de manier waarop dat gebeurt wel relevant is. He, waarom ontstaan die grote vermogensverschillen? Mm-hmm. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, volgens mij was het Sri Lanka, waar nu die problemen zijn, toch?
Mm-hmm.
Waar een heleboel mensen nu gewoon tegen hun honger aankijken.
Ja.
Terwijl de leiders van het land zichzelf hebben verrijkt. Er was laatst een video gelekt waarbij je zag wat voor auto's een van die gasten allemaal in zijn garage had staan.
Ja. Maar dit is denk ik waar hij op doelt, dat weet ik niet zeker. Maar over een ander soort, denk ik, ongelijkheid. Of ja, equality, niet. Of opportunity.
Yeah.
Dus op het moment dat de politieke elite eigenlijk een bepaalde mens gaat bevoordelen ten opzichte van anderen.
Ten nadele.
Ja, precies.
Ja.
De keerzijde. Dus hè, op het moment dat banken misschien een bail-out krijgen, of mensen van de union, maar een huiseigenaar niet.
Ja,
ja, ik denk dat ook iets wat misschien onderschat wordt en bijdraagt aan die kloof. Maar daar wordt niet over gepraat.
Ja, ja, hij haalt zelf vaak ook wel zo'n experiment aan op apen. Pardon, als jullie, mijn camera doet een beetje raar. Hij stelt niet helemaal goed scherp. Ik ga ermee aan de slag, dus jullie hebben het vast al gezien. Anyway, hij had een experiment aan met een tweetal apen in een kooi.
Mm-hmm.
En die worden volgens mij druiven gegeven of zoiets dergelijks. En die ene aap die meer krijgt dan de ander, dus hè, die ongelijkheid, die wordt lijp op diegene die meer krijgt. Zeg ik het nu goed? Ik weet het niet. Degene die minder krijgt dan de ander, die wordt lijp gewoon. Je ziet hem gewoon echt agressief worden en zo. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet of dat het rechtvaardigt. Hè? Maar het is wel op zich niet helemaal... Ik kan me voorstellen dat...
Hè? Ja, maar dat zijn natuurlijk al... Dan bedoelen ze misschien ook wel meer extreme situaties.
Precies.
Maar als je naar Nederland kijkt, de inkomstenbelasting zelf, die is al best wel geniveleerd. Dus volgens mij geeft dat ook in die memorie wel aan dat we een degressieve inkomstenbelasting hebben. Het gaat gewoon puur om mensen die daarnaast ook nog een vermogen hebben. Maar dan heb je het over die 200.000 huishoudens waar ik het eerder over had, die misschien die een miljoen hebben. Ik vraag me af in hoeverre dat echt zo schadelijk is voor anderen. En in hoeverre dat echt voor complete chaos zal zorgen. Ik denk dat het, ja, ik denk zelf dat het wel meevalt. Maar misschien zie ik het verkeerd.
Ja, nee, ik sluit me er wel bij aan hoor, zeker. Mag ik uit jouw betoog hier concluderen dat jij het niet eens bent met dit wetsvoorstel?
Nee, ik ben het er zeker niet mee.
Ja, stemadvies van Saskia van Balen, stem tegen. Ga naar referenda. Laat weten wat je ervan vindt. Laat je mening achter. Stem. Alleen als genoeg mensen gebruik maken van deze app, dan wordt het interessant natuurlijk. Op grote schaal. Sas, wil jij nog wat toevoegen aan ons gesprek?
Ik denk dat we het wel hebben gecoverd.
Ja?
Ja hoor.
All right. Nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw komst natuurlijk.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Hopelijk tot de volgende keer.
Yes.
Dat je nog eens aanschuift. Merci. Iedereen, dank u zeer voor het kijken. Tot de volgende keer.